Tot opening van onze godsdienstoefening verzoeken we u te zingen van Psalm 97, het eerste vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland, verheug u in uw heiland. Hem dekt met majesteit der wolken donkerheid, hij vestigt zijn troon op heilige rijksgeboon, vol recht en wijs beleid. Vers 1 van Psalm 97. Vragen we uw aandacht voor het lezen van een gedeelte uit Gods woord en dat wel uit de profetieën van Jesaja, het 44ste hoofdstuk, de versen 6 tot en met 20. Jesaja 44, vers 6 tot en met 20. Nog vooraf de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jesaja 44, van vers 6 tot en met 20. Zo zegt de Heere, de koning Israëls, zijn verlosser, de Heere der heerscharen, ik ben de eerste en ik ben de laatste en behalve mij is er geen God. En wie zal, gelijk als ik, roepen en het verkondigen en het ordentelijk voor mij stellen, sedert dat ik een eeuwig volk gesteld heb, en laat ze de toekomstige dingen en die komen zullen hun verkondigen. Verschrik niet en vrees niet. Heb ik het u van toen af niet doen horen en verkondigd? Want gij lieden zijt mijn getuige. Is er ook een God behalve ik? Immers is er geen andere rotssteen. Ik ken er geen. De formeerders van gesneden beelden zijn al te samen ijdelheid. En hun gewenste dingen doen geen nut. Ja, zij zelf zijn hun getuigen. Ze zien niet en ze weten niet. Daarom zullen ze beschaamd worden. Wie formeert een God en giet een beeld dat geen nut doet? Zie, al hun medegenoten zullen beschaamd worden. Want de werkmeesters zijn uit de mensen dat ze zich altemaal vergaderen, dat ze opstaan. Ze zullen verschrikken. Ze zullen tezamen beschaamd worden. De ijzersmid maakt een bel en werkt in de gloed. En formeert het met hamers en werkt het met zijn sterke arm. Hij lijdt ook honger, totdat hij krachteloos wordt. Hij drinkt geen water, totdat hij aanmächtig wordt. De timmerman trekt het richtsnoer uit, hij tekent het af met de draad. Hij maakt het effen met de schaven en tekent het met de passer. Hij maakt het naar de beeldenis eens mans, naar de schoonheid van een mens, dat het in het huis blijven. Als hij zich zeder afhoudt, zo neemt hij een cipressenboom of een eik en hij versterkt zich onder de bomen des wouds. Hij plant een olmboom en de regen maakt die groot. Dan is het voor de mens om te verbranden. Dan neemt hij daarvan en warmt er zich bij. Ook ontsteekt hij het en bakt er brood bij. Daarboven maakt hij er een god van en buigt zich daarvoor. Hij maakt er een gesneden beeld van en knielt daarvoor neder. Zijn helft brandt hij in het vuur. Bij de andere helft daarvan eet hij vlees, hij braadt er gebraad en hij wordt verzadigd. Ook warmt hij zichzelf, hij zegt, hey, ik ben warm geworden, ik heb het vuur gezien. Het overige nu daarvan maakt hij tot een god, tot zijn gesneden beeld. Hij knielt ervoor neder en buigt zich en bidt het aan en zegt, red mij, want gij zijt mijn God. Ze weten niet en verstaan niet, want het heeft hun ogen bestreken dat ze niet zien en hun harten dat ze niet verstaan. En niemand van hen brengt het in zijn hart. En er is nog kennis, nog verstand dat hij zeggen zou, de helft daarvan heb ik verbrand in het vuur. Ja, ook op de kolen daarvan heb ik brood gebakken, ik heb vlees daarbij gebraden en heb gegeten. En zou ik het overblijfsel daarvan tot een gruwel maken? Zou ik nederknielen voor hetgeen dat van een boom gekomen is? Hij voedt zich met as. Het bedrogen hart heeft hem terzijde afgeleid, zodat hij zijn ziel niet redden kan, nog zeggen, is er niet een leugen in mijn rechterhand?
Laten we samen zingen, gemeente, uit Psalm 115 en daarvan het vijfde en het zevende vers. Maar Israël, vertrouw gij op den Heer. Hij is hun hulp, hun sterkte en al hun eer, hun schild dat nooit zal wijken. Vertrouw op God, gij Aarons nageslacht. Hij is hun hulp, hun schild, hun hulp, die hun zijn macht zo menigwerf deed blijken. En ook het zevende, Psalm 115, vers 5 en 7. Geliefde toehoorders, welk een vreselijke en zielroerende geschiedenis is het die ons opgetekend is in Leviticus 10. In dat hoofdstuk lezen we van twee mannen, nog wel zonen van de hoogste ambtsdrager onder Israël, twee priesters des Heren, die door het vuur dat uitging van het aangezicht des Heren verteerd werden en stierven voor het aangezicht des Heren. Vreselijk oordeel, zo nog gezond, en als door de bliksem getroffen storten ze dood neer. En zoiets kan ook het liefste kind van God overkomen. De Heere haalt wel eens een kind van hem thuis met een Eliaswagen, zoals men dat dan wel noemt. En dan is dat geen oordeel, dan is dat wel een grote gunst, een goedheid des Heren, waardoor hij dat kind wil bewaren voor de doodstrijd. Maar voor Nadab en Abihu, de zonen van Aaron, was het wel terdege een oordeel. Zij werden getroffen en verteerd door het vuur van Gods verbolgenheid. En dat waarom? Welke gruwelijke zonde hadden zij toch wel bedreven? Hadden zij de God van boven verloochend en andere goden gediend? O nee. Ze hadden elk hun wierookvat genomen en gingen de tabernakel binnen om den Heere te reukofferen. Ze namen ook wierook geheel volgens het recept des Heeren bereid en legden dat in hun wierookvat. Dat alles deden ze op de juiste wijze. Alleen namen zij vreemd vuur. Dat is vuur wat niet genomen was van het heilige vuur des tabernakels. En dat wekte Gods toorn op. En kostte die man in het leven. En ons hart wordt bewogen als we bedenken hoeveelen in onze dagen doen als Nadab en Abihu. O nee, het zijn geen grote zondaren, geen godlogenaars, geen afgodedienaars. Ze dienen den Heere, de waarachtige God. Ze naderen tot hem, ze bidden en danken hem. Ze naderen tot God, maar met vreemd vuur. Ze naderen tot hem met het vuur van hun eigen lievende, zelfzuchtige gebeden, met hun vleeselijke tranen, met het vreemde vuur van hun eigenwillige godsdienst. Met de zulken zijn de kerken gevuld. En hoe droevig zal dat aflopen, o mens. God is alleen de genaken in het volkomen offer van Jezus Christus. God wil gediend zijn, maar alleen op de wijze en in die weg die hij zelf in zijn woord voorschrijft. Hij wil gediend zijn, maar in geest en waarheid en niet op een stoffelijke en zinnelijke wijze. Denk maar wat de Heere Jezus tot de Samaritaanse vrouw zeide. De ure komt in welke de ware aanbidders den Heere zullen aanbidden in geest en in waarheid. En ons verdorven verstand wil het juist anders. Het wil God dienen, maar op een zin- en zinnelijke wijze. Maar wat een goedheid des Heren dan, dat het hem beliefde om tegen zulke godsverering, die niet anders is als een belediging van zijn majesteit, een dam op te werpen. Dat deed hij in het tweede gebod, dat nu onze aandacht vraagt. Onze tekst vindt u in Exodus 20, vers 4 tot en met 6. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Op deze woorden rust ons catechetisch onderwerp, dat u vindt opgetekend in ons Heidelbergse leerboek, in zondag 35. Vraag 96. Wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God op geenerlei wijze afbeelden, noch op een andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Vraag 97. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan en mag op geenerlei wijze afgebeeld worden, maar de schepselen, al is het dat zij afgebeeld kunnen worden, zo verbiedt God nochtans hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Vraag 98. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, die zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijn woords wil onderwezen hebben. Geliefde toehoorders, verplaatsen wij ons weer in gedachten aan Horebs gebergte, ter plaatse dus waar wij reeds de vorige week mochten vertoeven. Toen zijn we getuigen geweest hoe de Heere, onze wetgever, onder ontzaglijke tekenen van zijn majesteit afdaalde om de grondwet van zijn huis af te kondigen. We stonden toen stil bij de hartroerende inleiding der wet, waarin het heet: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. We noemden deze inleiding hartroerend om de doorluchte persoon die deze inleiding sprak, namelijk Jehovah Israëls, de Heere, onze God. In de tweede plaats noemden wij deze inleiding hartroerend om de betrekking van God op zijn volk, waarvan zij getuigt: Ik ben uw God, die majestueuze wetgever, onze God. Kunt u zich een dierbaarder zaak voorstellen? Wel gelukzalig is het volk wiens God de Heere is, het volk dat hij zich ten erve verkoren heeft. Maar ook noemden we deze inleiding hartroerend om de weldaad die zij herinnert. Immers, de Heere herinnert zijn volk in deze inleiding dat hij hun uit het diensthuis heeft uitgeleid. Welk een zwaar juk heeft de Heere voor zijn volk verbroken? Welke weg van wonderen heeft hij hen doorgeleid? En in welke heerlijke rust heeft hij hen gebracht? Zeker, dit gold in letterlijke zin Gods oude bondsvolk, maar in geestelijke en dus nog veel heerlijker en in verhevener zin geldt dit al Gods volk, het geestelijke Israël. Toen hoorden we het eerste wetswoord, het eerste gebod, wat het wil, wat het verbiedt en waarheen het drijft, hebben wij achtereenvolgens mogen opmerken. En nu? Nu vragen we uw aandacht, waar we naar aanleiding van zondag 35 u willen bepalen bij het tweede gebod. In de eerste plaats staan we stil bij de kostelijke inhoud. Ten tweede bij de krachtige drangreden. En ten derde bij de keurige verdediging. De Heere schenke ons in spreken en luisteren zijn geest en genade om zijn zelfs wil. We willen dus eerst iets zeggen van de kostelijke inhoud van het tweede gebod. En dat wel naar aanleiding van vraag en antwoord 96. Wat eist God in het tweede gebod? En het was niet zonder grote reden, geliefde toehoorders, dat de God van Sinaï, te midden van zijn vreselijke majesteit, zich in het tweede wetwoord deed horen, zeggende: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken. Dat dit een woord is van kostelijke inhoud, dat blijkt toch wel als we acht geven op de neiging van onze diepgezonde zonken natuur. Die neiging is om op een vleeselijke, op een zien- en zinnelijke wijze de Heere te dienen en te verheerlijken. Sla maar een blik op het heidendom. De apostel zegt in Romeinen 1 vers 19... Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is. Want God heeft het hun geopenbaard. Toch hebben zij God niet verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn ze dwaas geworden en hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierten. En nu moet u niet denken dat al de heidenen meenden dat die beeldenissen God zelf waren. Zo dachten wel de eenvoudigen. Maar er waren onder die heidenen ook mensen die anders dachten, die het wel wisten dat de Godheid geestelijk is, die getuigden, in hem leven wij en bewegen wij ons en zijn wij. En toch werden zij door hun verduisterd hart verleid om den Heere onder allerlei gedaanten af te beelden. Dat is dus doen hetgeen God verbiedt in het tweede gebod. Nu ja, zal iemand misschien zeggen, dat waren dan ook heidenen. Van de zulken is niet anders te verwachten. Maar let dan eens op het volk van Israël. Wat deden zij aan de Horeb, enkele dagen nadat de Heere zijn wet had afgekondigd? Ze maakten een kalf van goud en riepen elkander toe, zie hier uw God die u uit Egypte heeft opgevoed. Meent niet dat zij van gedachte waren dat dit kalf hen werkelijk verlost had, o nee. Maar ze maakten een beeld, een gesneden beeld van God, van hem die hun verlost had. En nu zullen we zeker de geschiedenis van Israël niet verder behoeven op te slaan om u te overtuigen dat het verstokte beeldendienaren waren, althans tot aan de Babylonische ballingschap toe. Nu ja, zegt misschien dan iemand, dat deden dan de Joden. Maar vindt ge dan die beeldenmakerij ook niet in de Roomse kerken? Nee, niet op eenmaal, maar langzamerhand sloop die beeldendienst de kerk binnen. Eerst waren het de martelaren, toen moeder Maria, toen het afbeeldsel van het kruis en de gekruiste Christus, van de Heilige Geest en van God de Vader, en dat alles om, naar zij zeggen, God te vereren en te dienen. In het jaar 842 werd op een synode die verfoeilijke beeldendienst gewettigd. Is dit dan geen bewijs van die neiging van onze diepgevallen natuur om God op een zin- en zinnelijke wijze te dienen? Nu ja, zegt u, dat deden ketterse mensen. Maar dan de protestanten? Vindt ge daar dan geen beeldendienst? Gelukkig vindt ge bij ons niet die afgoderij van het pausdom, maar er is ook een meer verfijnde beeldendienst. O, wat een vleeselijke voorstelling maken wij vaak van God. En wat een eigendunkelijk dienen van het lieve wezen, die in geest en waarheid wil gediend worden. En alle eigendunkelijke godsdienst is niet anders dan beeldendienst. De een stelt zich voor een God die enkel liefde is, die wel dreigt, maar niet straft, die te goed is om te slaan. En een ander stelt zich een God voor van enkel streng recht, die niet te genaken is. Ach, zelfs bij Gods volk vindt ge beeldendienst. Wat een beeldendienst in ons huis, in ons hart, in ons gebed. Wat een harde gedachten van God, welke ongehoorzaamheid. En dat alles is beeldendienst. Hoor Samuel, zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Opmerken dan het vette der rammen, want wederspannigheid is een zonder der toverij en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. O volk, ons hart is van nature een broeinest van afgoderij. Die dat hart leert kennen, die verwondert zich gans niet over de dwaasheid van Israël. Ach, ons hart is als die afgodswinkel van Tera, Abrahams vader. Ja, in één woord, een beeldenhuis. Weet u hoe dat komt? Dat komt door onze val. Onze diepe val was de eerste overtreding van het tweede gebod. Kostelijk noemden we dan ook de inhoud van het tweede gebod, om het bolwerk wat God hierin opricht. Toehoorders, God wil zo niet gediend worden. Hij wil niet gediend worden door prenten en beelden. Hij wil niet op een vleeselijke wijze verheerlijkt worden. De Heere heeft een afschuw, een walg van al onze eigenzinnige godsdienst. God alleen kan zeggen hoe hij gediend wil worden. God kan door zulke zinnelijke afbeeldingen of voorstellingen niet verheerlijkt worden. Die God toch, die hemel en aarde vervult, die de algenoegzame en alomtegenwoordige is, die God kan niet door iets stoffelijks of zichtbaars worden afgebeeld. Bij wien dan zult gij lieden mij vergelijken, dien ik gelijk zij, zegt de Heilige door de mond van de profeet Jesaja. Ja, bij wien dan zult gij God vergelijken, of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? Niemand heeft toch ooit God gezien? De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. God trachten af te beelden en hem op zijn aanzienlijke wijze zoeken te dienen, is een belediging van de oppermajesteit. Het is niet een opluisteren, maar een verduisteren van hem. Hoe wil God dan gediend worden? Ga dan in uw gedachten naar de tempel te Jeruzalem. Daar ziet u in Lucas 18, vers 10, twee mensen opgaan om te bidden. De ene is een eigen gerechtigde, verwaande fariseer en de andere een tollenaar. Hij blijft van verre staan. Hij wil ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar slaande op zijn borst smeekt hij, o God, wees mij zondaar genadig. Ziet, zo wil God gediend worden, zoals deze tollenaar dat deed. Hij ging dan ook af, gerechtvaardigd in zijn huis. Hoe God wil gediend worden, zoals die vrouw dat deed, van welke we lezen in Lucas 7, staande aan Jezus' voeten, wenende, zijn voeten nat maakte met tranen en afdroogde met het haar van haar hoofd. Geliefde toehoorders, kent u dat? Dat bewenen van uw schuld en zonden aan Jezus' voeten? Dat is de godsdienst die Jezus aanprijst. Vraagt u nog hoe de Heere wil gediend worden? Wel nu, ga dan maar naar de weg van Jericho. Daar ziet u twee blinden aan de weg zitten. Daar horen ze dat Jezus voorbij ging. En daar beginnen ze te roepen, Heere, gij zonen Davids, ontferm u onzer. Maar de schare bestraft hen, opdat zij zwijgen zouden. Maar ze roepen te meer en nog dringender, ontferm u onzer, Heere, gij zonen Davids. Ze schreeuwen net zo lang, tot Jezus stilstaat en vraagt, wat wilt gij dat ik u doe? En toen mochten ze zomaar zeggen waaraan ze behoefte hadden. En de Heere deed wat zij van hem begeerden. Zie, dat is de ware godsdienst. Vraagt ge nog hoe ge God dienen moet? Wel nu, doet het dan zo, zoals de bruidskerken deed in het hooglied, waar ze Jezus door het geloof omhelzende uitriep, mijn liefste is de mijne. En ik ben de zijne. Hoe nog? Zoals die mannen deed in Psalm 116, die onder de weldaden Gods gebogen verlegen uitriep, wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heere voor zijn gena vergelden? Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. Vraagt u nog hoe God gediend wil zijn, zoals Paulus het deed, toen hij in de loopbaan der heiligmaking uitriep, ik jaag haar naar, of ik het ook grijpen mocht, ja, om maar niet meer te zeggen, dient God zoals Jacob het deed, toen hij stervende uitriep, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Zo leert de Heere het zijn volk, door genade. Daartoe komt hij hen door zijn heilige geest te wederbaren. Daardoor worden zij van vleeselijk geestelijk. Hij ontdekt hen aan Gods heiligheid en heerlijkheid. dan zien ze het, dat hij niet op stoffelijke wijze kan gediend worden. Dan leren ze heel die zinnelijke godsdienst van zichzelf en van anderen verfoeien. Die geest leert hen hoe God gediend en verheerlijkt wil worden en leert hen hoe zij wandelen moeten. Dat blijft hier aan deze zijde van het graf vol gebrek. Maar eenmaal zullen zij God volmaakt dienen. Dan zal hij zo gediend worden, zoals hij het in het tweede gebod gebiedt. En dat niet alleen door de engelen, maar ook door de volmaakt rechtvaardigen. Zij zullen, ontdaan van alle vleeselijke gedachten en van alle zinnelijke godsdienst, hem dienen in geest en waarheid. Kind, dan zullen we nooit geen gesneden beelden meer maken, of oprichten, of ons voor die buigen. Maar laten we nu in de tweede plaats op de krachtige drang reden, om de mens, bijzonder zijn volk, voor zinnelijke godsdienst te behoeden, voegt de Heere aan dit gebod een sterke drangreden toe, ontleend aan zijn heilige natuur. Ik ben de Heere, Jehovah, de Hoogverhevene. Ik zal mijn eer aan geen ander geven, noch mijn lof aan de gesneden beelden. Ik ben uw God. Ik heb u geschapen en herschapen. Ik verloste u en kwam met u in een verbond. Ik ben de uwe en gij zijt de mijne. Gij hebt mij vrijwillig tot uw God en Heere verkoren. Word dan u geen afvallige door mij te dienen op een wijze die ik niet wil. Ik ben ijverig. Ik ben een jaloers God, volk des Heeren. Herinnert u aan die uren toen gij de keuze van Rut deed. Toen gij de Heere hart en hand gaf. Aan het ogenblik dat gij met hem in een verbond trad, dat u met uw hand schreef, ik ben des Heeren. Zo is nu uw maker uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam. En nu wil hij niet dat ge van hem afhoereert, met hout en steen, met goud en zilver. Hij wil niet dat ge hem zoekt te behagen door gesneden beelden of gelijkenissen. Hij wil uw hart, uw geest, uw ziel en verstand. Die krachtige drangrede is ontleend aan zijn strenge rechtvaardigheid. Hem na te bootsen of hem op zinnelijke wijze dienen, dat noemt de Heere een haten van hem. En die haters van hem, die wil hij straffen, en dat wel tot in het derde en vierde lid. En dat dit geen ijdele bedreiging is, heeft de Heere overvloedig getoond. Denkt maar eens aan Korach, Datan en Abiram, die met heel hun hebben en houden levend ter hel verzonken. En denkt aan Achab en zijn huis, hoe schrikkelijk de Heere hun beeldendienst bezocht door het uitroeien van heel zijn geslacht. En was niet de zonde van afgoderij en beeldendienst de oorzaak dat de Heere het volk van Israël naar Babel zond? En zien we het ook nu nog niet, dat de Heere de misdaden der vaderen bezoekt tot in het vierde lid dergenen die hem haten? Dit deed de vijanden onder Israël, die deze waarheid verkeerd opvatten, uitroepen. De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn stomp geworden. Doch de Heere zegt, de ziel die zondigt, die zal sterven. Men moet bedenken dat er soorten van zonden zijn. Persoonlijke zonden, gezinszonden, kerkelijke zonden, volkszonden. En er is een zonde der gehele wereld. Dat is die zonde die Adam beging en alle mensen wordt toegerekend. Zo bezoekt God de zonde van een land en volk aan het gehele volk. Maar als de kinderen met de zonden der ouders breken, dan verschoont de Heere hun. Denkt maar aan de kinderen van de goddeloze Korach, die met de zonde van hun vader geen gemeenschap wilden hebben, maar zich van hem afscheiden. Die zijn dan ook niet met hun vader levend ter hel gevaren, maar ze zijn aangesteld als zangers in de tempel, en wel juist van die hartinnemende psalmen zoals psalm 42, 44, 49, 84 en 85, die allen onder de kinderen van Korach gezongen werden. En denkt ook aan de zoon van de goddeloze Jerobeam, waarin wat goeds voor de Heere gevonden werd. De Heere nam hem in zijn heerlijke hemel op. Al verder die krachtige drangreden om de mens, bijzonder zijn volk, voor beeldendienst te behoeden, is ontleend aan zijn rijke barmhartigheid. Zijn barmhartigheid strekt zich uit tot in 1000 geslachten. Maar voor degene die hem lief hebben, wie dat zijn? Dat zijn de wedergeborenen. Dat zijn zij in wier hart de liefde is uitgestort. Dat zijn zij die met Johannes kunnen getuigen: wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat zijn zij die zijn geboden onderhouden, die zichzelf en den Heere wijden, die als Abraham hun enige zoon hem niet onthouden. Zie, aan de zulken toont hij zijn rijke barmhartigheid. De Heere Jezus zegt: die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hen lief hebben en ik zal mijzelf aan hen openbaren. Nu, de zulken worden van den Heere gezegend. Hun toont hij zijn barmhartigheid tot in geslachten. Wat was toch het geslacht van Abraham gezegend? En nog zijn er van die rijk gezegende geslachten, aan de welke God zijn rijke barmhartigheid betoont, om der vaderen wil. Letten we nu in de derde plaats op de keurige verdediging. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? Zo vraagt het pausdom en ook Luther in vraag en antwoord 97. Door de Roomse en de Lutherse kerken wordt toch dit gebod des Heeren hardnekkig overtreden. Een geweldige strijd is er in de christelijke kerk, vooral in die van het oosten, gevoerd om de verering der beelden. Eerst heeft men die beeldendienst veroordeeld. Op het concilie van Constantinopel in het jaar 754 veroordeelde men de aanbidding der beelden, omdat dit is een beroven van de ere Gods, wie alleen de eer der aanbidding toekomt. Maar toch wist de Roomse kerk haar zin door te drijven. Het concilie van Trente in 1545 tot 1563 gehouden, heeft het hebben en vereren van beelden bekrachtigd. Zij geeft daar als doel van op de verheerlijking Gods. En het trekt de mensen aan. Die beelden zijn als leerboeken voor de leken. Wij spreken liever van lidmaten. De Roomse kerk zegt dat zij onderscheid maakt tussen verering en aanbidding. Maar de menigte maakt geen onderscheid. In de praktijk aanbidt men wel degelijk de beelden. Keurig is dan ook het antwoord van de onderwijzer. God kan niet en mag niet afgebeeld worden, zegt de onderwijzer, zo geheel naar waarheid. We zeiden reeds, God afbeelden, het kan niet. God is een geest. Hij is nog nooit door iemand gezien. Ook Israël heeft bij de berg Sinaï geen gelijkenis gezien. En ook in de tabernakel en in de tempel was nergens een beeld te vinden van God. De oneindige, hij is niet af te beelden. Wat men er in de Roomse kerk van maakt is een spotbeeld, is een belediging van God. En het mag ook niet. God laat het niet toe dat nietige stervelingen een gelijkenis van hem maken. Maar het behoeft ook niet. God heeft zichzelf geopenbaard in de Zoon van zijn liefde. Wel, geliefde toehoorders, onze dierbare Heere Jezus. Hij is het beeld des onzienlijke Gods. Hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. Die hem zag, heeft God gezien. Gave God, dat wij zo dikwijls, ja altijd op hem mogen zien. Zoals hij daar lag in Bethlehems kribbe. Zoals hij daar kroop in Gethsemane's hof. Zoals hij daar stond voor Pontius Pilatus. Zoals hij daar hing aan Golgotha's kruis. Zoals hij herrees in Jozefs hof. Zoals hij daar opvoer van de Olijfberg. Zoals hij daar zit aan s vaders rechterhand. Die hem zo heeft gezien met het oog des geloofs voor eigen hart. Die gelukkige heeft God zo dierbaar en heerlijk in Christus gezien, zodat heel de Roomse beeldengalerij voor hem onnodig, ja en walg is. Of men dan ganselijk geen beelden zou mogen maken, alle schepselen mogen afgebeeld worden, omdat zij eindig zijn. Denk maar aan de tabernakel en de tempel, daarin waren allerlei afbeeldingen, tot boven het verzoendeksel toe. Daar waren immers de beelden van twee cherubijnen aangebracht. Maar die beeltenissen mogen niet vereerd worden. Veel minder mag men er God door dienen. God veroordeelt alle beeldendienst. Nee, de Heere is niet tegen kunst en wetenschap. Konden we nu ook maar zeggen dat kunst en wetenschap niet tegen God zijn? Maar dat zijn ze nu vaak juist wel. Als een gevolg van de bondsbreuk staat kunst en wetenschap vaak de Satan, de wereld en de zonde ten dienste. Zie maar eens de voortbrengselen van de letter, beeldhouw, schilder en tekenkunst. O, wat een vuile, leugenachtige, gemene boeken, platen en beelden om van te walgen. Het is waarlijk geen wonder dat kunst en wetenschap in discrediet staan bij Gods volk. Er komt bij het werkelijk goede en mooie zoveel vuil en verderfelijks uit die bronnen. Maar toch heeft Rome het nog niet gewonnen, hoor maar. Vraag en antwoord 98. Maar zou men dan de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Het pausdom oordeelt dat men naast de prediking aan het volk, leken genoemd, in tegenstelling met de zogenaamde geestelijken, aanschouwelijk onderwijs moest geven door beelden. Daarom noemt men die beelden boeken der leken. Het pausdom zegt, aanzien doet gedenken. Keurig is dan ook het antwoord dat de onderwijzer geeft. We moeten niet wijzer zijn dan God. En dat wil de mens nu juist wel. Hij is zo diep gezonken, hij is zo dom en dwaas, dat hij wijzer wil wezen en vaak wijzer meent te wezen dan God. De mens wil God de les lezen, zeggen wat de Heere doen en laten moet en hoe hij het doen moet. Toch niet de kerk, maar God zelf kiest de leermiddelen, om dat volk dat hij vrijmachtig heeft uitverkoren en dat hij wil zaligen op te voeden in de waarachtige kennis van God, die zij onmisbaar tot de zaligheid behoeven. Wilde hij oudtijds zijn volk onderwijzen door offeranden en schaduwen, naar zijn wijsheid en vrijmacht heeft hij voor de kerk des nieuwen verbonds andere middelen geschonken om hun tot zaligheid te onderwijzen. O, zeker, de Heere kon het doen door beelden, maar hij wil het alleen doen door een gekruisigde Christus, in wien hij zijn volk door het geloof alles geeft te aanschouwen wat zij nodig hebben om hem, tegen wien zij gezondigd hebben, in vrede te ontmoeten. Nee, niet door stomme beelden, dat zijn leugenleraars. Ziet die beelden daar eens staan in de kerk en in de huizen van de Roomse mensen? Leren zij u zaligmakende zelfkennis, Christuskennis en Godskennis? Spreekt eens met die mensen die jaar en dag voor die beelden geknield lagen. Bij een doorsnee catechizant zult ge 10 maal meer waarheidskennis vinden dan bij hun. Ik zal ze een honger geven, niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen de woorden des Heren. Geliefde toehoorders, de God gaf ons zijn woord, die lieve Bijbel, dat dierbare troostboek. Dat is ons leerboek, dat heerlijke boek, dat hebben we van onze God gekregen. En blijkt hier nu niet klaar als kristal de dwaasheid en de vijandschap van Rome? Die arme mensen die toch ook een ziel hebben voor de eeuwigheid mogen, ja moeten wel die dode poppen aangapen. Maar in de Bijbel, in dat boek dat hun wijs kan maken tot zaligheid, daarin mogen ze niet lezen. Dan zouden ze te wijs worden, weet u. Immers, dat lieve woord des Heren, dat de Heilige Geest als met eigen hand schreef, dat een levend en eeuwig blijvend woord is. Daarin ontsloot Hij ons al datgene wat wij tot onze zaligheid en vrede met God weten moeten. In dat woord heeft Hij ons alle levensgeschiedenis duidelijk doen optekenen. Daarin stelde de Heere, als ter gedachtenis aan onze snoodheid en boosheid, geheel de geschiedenis van onze God verlating, van ons hart en leven te boek. Maar in datzelfde woord komt Hij ons ook het zalig geheim te ontvouwen, hoe de Heere, die geen zonde ongestraft kon laten, de God van een schuldig zondaar kan en wil worden. Ja, datzelfde woord dat ons bijna op iedere bladzij verkondigt. We hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Leert ons ook in ootmoed des harten betuigen. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Nee, volk, de Heere gaf u geen stomme beelden. Maar Hij schreef voor ons een levend woord. Een woord waarin Hij ons de raad des vredes, het verbond der verlossing, een woord waarin Hij ons het zalig geheim van zijn vaderhart ontsloot. Een woord dat ons raad geeft, waar wij radeloos, dat ons troost geeft, waar wij troosteloos, dat ons een licht op ons pad en een lamp voor onze voet is, waar wij in het duister gaan. Een woord waarin Hij aan goddelozen toeroept, komt. En laat ons tezamen richten, al waren uw zonden als scharlaken, al waren ze rood als karmozijn. Ik zal ze maken als sneeuw zo wit, als witte wol zo zuiver. In dat woord onderwijst de Heere ons, uit welk beginsel, naar welke regel en tot welk einde wij God moeten kennen en dienen. En Hij geeft er uitleggers bij. Hij zendt en bekwaamt mensen om dat woord te verklaren. Wat blijkt ook hier weer uit? De goedheid van Hem, die ons niet nodig heeft, maar die wij niet kunnen missen. En nog zou dat niet genoeg zijn, maar die lieve Heere, Hij paart zijn kracht met dat woord. Denk maar eens aan ons eerste grote christen Pinksterfeest. 3000 mensen uit alle talen, natieën en tongen buigen de knieën voor God, roepen verslagen uit: wat moeten we doen om zalig te worden? Als een vrucht van die eenvoudige, doch door de Heilige Geest bekrachtigde prediking van Petrus. Denk aan Lydia, de purperverkoopster, wie haar hart de Heere geopend heeft op de prediking van Paulus. Denk aan de stokbewaarder. Maar wat hebben wij getuigen van nodig? Gijzelf, kind van God, en wij zijn de levende getuigen voor de waarheid van het antwoord van onze catechismus. Niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil God ons onderwezen hebben. Komt, zingen we nu uit Psalm 97, de versen 4 en 5. Dat ieder schaamrood zij, die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen en nietig afgoon prijzen. De ware God ten hoon knielt voor Hem, al gij goon, zwicht voor den opperheer. Buigt u met ootmoed neer voor zijn geduchte troon. En wat er verder volgt in het vijfde, we noemden u Psalm 97, vers 4 en 5. Geliefde toehoorders, wat dank zijn we de Heere schuldig dat Hij ons van die Roomse beeldendienst heeft verlost. Dat heeft wat een bloed en tranen en mensenlevens gekost om er ons van te bevrijden. O, wat waren onze voorouders verblijd toen God Almachtig ingreep om zijn kerk van die beeldendienst te verlossen. En men zegt dat het niet goed was van onze voorouders. En dat kan wel waar wezen. Dat weet ik zojuist nog niet. Maar ik kan het wel heel goed begrijpen dat toen die Roomse kluisters hun van de polsen vielen, dat hun vrije handen toen de beukhamers opnamen om die beelden te vergruizen, waar het pausdom zo lang hun God mee getergd had. En het is toch wel wonder dat telkens als God reformeerde, die afgodsbeelden vergruist werden. Wat deed Mozes met het gouden kalf aan Horeb? Wat deed Gideon met het altaar van Baal? Wat deed Hiskia met die koperen slang? En dat gaat ook nu nog zo. Ik heb gelezen dat Gods geest in Rusland mensen bekeert. En dan is hun eerste werk om die beelden en reliquieën van de Roomse kerk soms in optocht in de rivier te werpen. En wat hadden onze vaders dan met die beelden moeten doen? Ze konden ze toch niet in Gods bedehuis laten staan? En waar moesten ze er dan mee blijven? Eerlijk gezegd, ik vind dat die beeldstormers goed werk deden. O, zeker, er zullen wel kwade elementen onder zijn geweest. Er is helaas altijd kaf onder het koren. En wat deed het pausdom? Dat vergruisde geen beelden, maar levende mensen, bij duizenden. En dat enkel omdat ze God wilden dienen naar het tweede gebod en naar hun geweten. Niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord. Ja, om dat woord te horen verkondigen, daarvoor gingen onze voorouders door het water en het vuur. Daarvoor gaven zij hun geld en goed. En daarvoor waagden ze hun leven. En nog is er een volk, ook in ons vaderland, dat loopt nog uren ver voor de levende verkondiging van Gods woord. Dat heeft nog alles voor die verkondiging over. Nog zijn er duizenden, ja tienduizenden in ons land, die nog hongeren naar de levendige verkondiging van Gods woord. Overal waar Gods knechten in eenvoudigheid Gods woord prediken, vinden ze belangstellende hoorders. Veel wordt er geklaagd en er is ook wel veel te klagen over veronachtzamen van de dienst des woords, en dat is droevig. Maar nu moet er ook bij gezegd worden dat de prediking er dikwijls naar is. Wat heeft nu toch een arme, eenvoudige, ongeletterde, hongerige ziel eraan? Of de leraar al een prachtige, geleerde rede over zijn hoofd uitgiet, een rede vol mooie beelden en geleerde termen? Geef die mensen brood, brood voor hun ziel, brood om hun honger naar God te stillen. Zij hebben aan leraars beeldendienst niets. Ze hebben niets aan zo'n dode gereformeerde preek. Ze hebben behoefte aan de levendige verkondiging zijns woords. De levendige verkondiging, dat behoeft niet een verkondiging te zijn waarbij veel drukte gemaakt wordt. Nee, maar dat is een prediking waardoor de weg Gods klaar en duidelijk voor ogen gesteld wordt en het leven van Gods kind naar Gods woord geschetst wordt. De preek kan nooit eenvoudig zijn en kalmte bij de verkondiger is zeer gewenst. Wel, kind des Heren, wat kan dat dan zoet en zalig zijn als u levendig onder die levendige verkondiging zijns woords mag neerzetten. Dat is medicijn voor uw ziel. Zo'n preek, het is een balsem voor uw wonden. Het is spijs en drank voor uw geestelijk leven. Het is teerkost op uw weg. Dan was God u als degene die het juk van de kinderbak oplichtte en u rein voeder toereikte. Wel, toen zong u met David Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Toen zong u, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing komt gehemel te beter smaken. Toen mocht u wel eens als een gewaterde hof zijn. Ja, dan vloeit uw mond steeds over van Gods eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Nu, zoiets heeft nu die mens, die de beelden vereert of aanbidt, nooit gevoeld. Ach, het is toch zo'n arme God die de Roomse mensen dienen. En zij hebben toch ook een ziel, juist als de onze. En ook zij gaan naar hun eeuwig huis, maar niet naar het vaderhuis. Ach, mocht er voor die arme misleide mensen nog een gebed, nog een zucht in ons hart zijn. Heere, open hun blinde ogen voor het gruwelijke bedrog van hun leugenleraars. Maar vreselijk zal het voor die mensen zijn die dood zijn en blijven onder de levendige verkondiging zijn woords. Ach, arme mens, als doodhout, als brandhout wordt ge straks in het onuitblusselijk vuur geworpen. Ach, dat God zich nog over u erbarme, om Jezus wil, wordt zelf een beeld, het beeld Gods gelijk. Dan zult ge in eeuwigheid verzadigd zijn met zijn goddelijk beeld. Amen. De gelezen preek was van dominee Van Reenen. Eindigen we nu met dankgebed. Heere, wat bent u goed dat u ons uw lieve woord geeft, zodat we niet naar stomme beelden hoeven om te zien, maar dat we mogen luisteren naar dat dierbare woord van God. En dan geeft u ons uw woord en, o wonder, dan geeft u er ook nog een uitlegger bij. Wat bent u onuitsprekelijk goed voor de gemeente van Krabbendijke, dat we dan met die weldaad in u die grote weldoener mogen eindigen. En dat we die uitlegger die straks uw woord voor ons gaat uitleggen, zouden mogen dragen op de vleugelen van het gebed. Heren, dan hebben we allemaal huiswerk dienaangaande. En dat we dat dan getrouw zouden mogen doen. Heren, we zeggen u dank voor wat u ons vanmiddag weer gaf. Zegen u uw woord. Zou u uw zegen eraan willen verbinden, voor jong en oud, klein en groot. Breng ons straks weer veilig thuis. Vergeet hen niet die alleen thuis komen. En wilt u vanavond weer een deel van de gemeente terugbrengen in uw huis, als een van de emeritus predikanten weer opnieuw de gemeente hoopt te dienen en er dan ook kindertjes gedoopt staan te worden, wil u dan ook in het midden zijn. Help uw knecht. Geef hem de opening in uw getuigenis. Help hem ook met het uitrichten van het sacrament. Denk aan de doopouders. O, mogen ze biddend, worstelend, dat ja-woord uitspreken voor u de Allerhoogste. En denk aan die kleinste kinderen van de gemeente. Doe ze de naam van Sion's kinderen dragen. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit de beruimde 10 geboden het 2e en het 3e vers. Ik ben de Heere, uw God en Koning, die van Egypte u bevrij, u leidend uit uw slaafse woning, dient dan geen goden nevens mij. En wat er verder volgt in vers 3, de 10 geboden, vers 2 en vers 3. Laten we eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.